What's next in influencer marketing? De trends, insights en insiders. Met gasten uit de industrie, merken en natuurlijk influencers. Geproduceerd door 365.
Welkom bij de eerste aflevering van What's Next in Influencer Marketing. Mijn naam is John Meulemans, oprichter van Influencer Marketing Agency 365, tevens de producer van deze podcast. Laten we beginnen bij de eerste gast, Kirsten Jassies, Instagram specialist, trainer en spreker en tevens schrijver van het boek Instaproof. Welkom Kirsten, hartstikke leuk dat je erbij bent.
Ja, heel leuk om er te zijn.
En mijn andere gast vandaag is niemand minder dan Norbert Mirani. Norbert is iemand met meer dan 20 jaar praktijkervaring van marketing tot onderzoek en strategie. En heeft zo'n 300 publicaties op zijn naam, inclusief boeken over merken en trends. En de laatste tijd ook over het onderwerp influence. En dan natuurlijk nog mijn creatieve sidekick voor deze podcast, Roos.
Check.
Dus welkom allemaal.
Champagne, confetti, alles.
Exact.
We kunnen los.
Ja, what's next? We hebben een aantal trends. Ik zou eigenlijk willen beginnen bij Kirsten. Ik vroeg Kirsten van, joh, wat zie jij allemaal gebeuren? En jij kwam net met negativiteit.
Ja, daar begon het bij mij mee omdat ik heel toevallig vorige week een gastles heb gegeven op het AMFI, dat is de Amsterdam Fashion School, aan tweedejaars over influencer marketing. En ze zaten allemaal helemaal onderuit gezakt in de les en keken me echt aan van, nou, wat kom jij ons nou weer vertellen? Terwijl toen ik eerder lessen gaf over influencer marketing, zaten ze op het puntje van hun stoel. Dus voor mij was er echt iets, wat is er aan de hand? Dus ik ging ook een beetje navragen en ze gaven me echt aan van, nou ja, dit is echt boring, influencer marketing is zo geweest dit. Dit is echt ook heel ongeloofwaardig hoe de influencers zijn. Dus ze gaven heel veel redenen waarom zij het niet meer interessant vonden. En dat vind ik altijd wel een interessant teken als studenten, modestudenten dit niet leuk vinden. Ja. Van wat is er aan de hand? Ja, daar heb ik ook nog met wat andere mensen over gesproken. En die zeiden ook inderdaad van, ik hoorde precies wat Roos mij net vertelde over, als je zegt dat je werkt met influencers en influencer marketing doet, dat mensen daar soms wel, of eigenlijk de laatste tijd steeds meer, negatief op reageren. Dus dat het helemaal niet meer zo cool was. Ik vond het super cool. Ik vind het nog steeds super cool. Maar er zit dus een soort zwart randje omheen.
Zijn wij misschien te oud om het cool te vinden? Ja. Zo van, dat ze denken van, ja, oké, jongens, kom maar, door. Maar ja, denk je dan dat de influencers eigenlijk hun eigen business een beetje kapot hebben gemaakt?
Ik denk echt dat er heel veel influencers zijn geweest die inderdaad alle opdrachten hebben aangenomen en niet zo creatief zijn omgegaan met de content. Ja. Waardoor mensen het nu een beetje zat zijn. Nou, vooral de grote die dus veel volgers hebben, daar valt het van op.
Alles wordt breed uitgemeten in de media.
Oude media, zeg ik dan altijd. Ja. Het wordt breed uitgemeten in oude media.
Ja, maar waar ligt nou de kern? Ja. Is het nu gedrag van influencers zelf of is het nieuwe eraf? Waar denken jullie dat? Wat zeiden jouw studenten?
Ja, ze gaven wel aan dat ze gewoon de Annanoushins, daar kom ik altijd weer met Anne, terwijl ik dat een hele leuke, mooi voorbeeld vind, maar die vinden ze niet meer geloofwaardig. Omdat ze dag 1 shampoo 1 gebruikt, dag 2 shampoo 2. Ja. En Enzo Knol geloven ze niet meer. Ze zijn een beetje, maar dat zijn wel de midden twintigers. Terwijl, als ik kijk naar tieners, zoals mijn zoon, die heeft dat al lang door dat het influencers zijn. Die is er niet zat, want die volgt die mensen omdat ze een bepaalde passie of expertise hebben. Ook, ja. En dat hij ook reclame maakt, ja, dat neemt hij met een korrel zout erbij. Dus dat, ik denk, hangt ook af van de groep mensen bij wie je het vraagt of ze het al zat zijn of niet.
Ja, en de authenticiteit is dan ook wel ver te zoeken. Maar ik denk dat dat ook wel weer te maken heeft met hoe groot je bent als influencer, des te populairder je bent, ook voor merken om mee samen te werken. Ja. En dan is het echt aan de influencer om te kijken van, ja, ga ik met elk merk in zee en zeg ik overal ja op. Ja. Wat dus niet zo geloofwaardig is naar mijn doelgroep. Of hou je dat dan toch wel in je achterhoofd en denk je, ja, ik blijf dicht bij mezelf en ja, ik neem niet elke opdracht aan.
Precies.
Maar ja, daar gaan sommigen nog wel eens in de mist mee. Dat klopt.
Ja, en dan wordt het groot uitgemeten. Dus dat is dubbel inderdaad. Ja. Ze gaan de mist in en dan wordt het groot uitgemeten. En dan is het.
Maar goed, dan bekijk je het natuurlijk wel vanuit de influencers. En ik zou zelf, als ik aan de merkzijde zou zitten, zou ik wel even twee keer kijken. Als een influencer al met twee andere merken in zee is gegaan, ja, nou zou ik denken van, nou, wacht eventjes, daar ga ik geen actie mee opzetten. Ja, of een campagne voor langere tijd.
Je moet er wel even goed onderzoek naar doen, ja. Ze hadden mij ook een keer gevraagd om Samsung te testen. En ik ben een vervent iPhone-gebruiker. En dat wilde ik wel doen. Ik wilde er ook columns over schrijven. Totdat ze door hadden dat ik dus vervent iPhone. Toen zei ze, laten we het maar niet doen. Ik zei, nee, het is eigenlijk ook beter dan niet.
Tenzij je echt gecomfort
bent. Als ik objectief zou kunnen zijn.
Ja, precies. Nee, wij letten er ook wel op in ieder geval met campagnes. Oké, past het echt bij het merk? Maar als in, past het echt bij het merk als in, zouden zij ook al gewoon natuurlijk over het merk kunnen posten, ja of nee?
Ja.
En hebben zij dus niet al eerder een samenwerking gehad met een van de belangrijkste concurrenten van het merk?
Precies.
Ja of nee? Is dat lang genoeg geleden of is dat niet het geval? Dan kunnen we wel...
En andersom ook, de influencer moet ook duiken in dat merk. Want daar zag je dat fout gaan met dat Shell flesje. Wat Anna Nushin en nog een paar anderen hadden meegedaan. En negatief heel positief deden over een merk wat heel negatief in de pers kwam.
Ja. Kijk, wij kijken heel erg naar wat er aan gaat komen. Hè, en wat er wat in de States allemaal gebeurt aan initiatieven. En wat je daar aan ontwikkelingen ziet. Maar als ik dan naar Nederland kijk, dan vind ik toch best wel een schril contrast wat er gebeurt. Ik heb wel eens het idee dat het in Nederland nog best wel in de kinderschoenen staat. Hè? Dat influencers graag willen en dat merken ook graag willen. En dat er nog heel veel geleerd moet worden van wat nou werkt en wat nou niet werkt. En dus juist nu die, laten we even zeggen, influencermoeheid eigenlijk een soort van tegenreactie is van eigenlijk heel veel samenwerking die misschien eigenlijk niet goed paste. Of juist te veel samenwerking bij influencers. En dat beide partijen, zowel merken als influencers, beter moeten kijken wie er past. Niet te veel samenwerkingen ook vanuit influencers.
Ja, vooral dat.
Wat ook moeilijk is. En, goed, iets wat wij vorige week hadden. Wij werken voor een Easy Walker, laat ik het zo zeggen. Ik ga geen namen noemen verder qua influencers. Maar toen hebben we gewerkt met een influencer die is geswitcht naar dit merk, van een ander merk. En die was ook enthousiast. Nou, dat vind ik top. Alleen wat je nu ziet, hè, wij nemen wel altijd in onze clausules op van, zo lang mag je niet met x aantal anderen werken, want we vinden zelf ongeloofwaardig, dus wij nemen zelf eigenlijk die zekerheid. En wat je dan ziet, is dan nu een paar maanden later, dat er weer een switch gemaakt is. En ja, dat vind ik dus gewoon ongeloofwaardig. En dus, je ziet, dat vind ik niet alleen, dat zien
Haar fans
ook. Ik denk helaas dat soort dingen nog vaak moeten gebeuren voordat je een gegeven moment denkt van ik raak nu als influencer mijn geloofwaardigheid kwijt.
Ja.
En als merk, dat je als merk ziet van dit wordt wel heel erg ongeloofwaardig als ik nu met iemand ga werken die heel veel alleen maar gesponsord posts.
Ja, maar
tenzij ze daar goed over praten. Ze zeggen, dit product voldeed achteraf toch niet heel goed aan mijn voorwaarden. Ik heb nu een nieuwe. Want...
Dan is dat je format.
Maar dat had ze dus al een keer gedaan.
Oh, ja.
Om dus over te stappen naar onze klant. En daarna weer naar iets anders. Dat je denkt zo van, jongens, dan voelt het echt meer alsof je een soort van media-inkoop hebt gedaan. Ja. En dan kan je net zo goed een Instagram-campagne laten lopen. Ja. En daar zoveel maanden geld in pompen, dan dat je het aan de influencer besteedt.
Ja.
Ja. Maar goed, wat is een influencer campagne? Want als je kijkt naar rendement op lange termijn, dan kan je ook afvragen van waar hebben we het over? Want John haalde het net al aan, het staat allemaal nog in de kinderschoenen. En als ik gewoon simpelweg de vraag stel aan iemand van, doe je wel eens iets met influencers? En ze zeggen ja. Dan zeg ik, oké, maar wat zijn dan de achterliggende argumenten geweest? Meestal komen er dan twee punten boven. Dan zeggen ze 1, sales.
Ja.
En dan zeggen ze 2, branding. Ik wil dan de sfeer meestal een beetje goed houden. Dus ik zeg, ik haal nog een biertje. Maar als je er langer over nadenkt en je gaat terug naar de essentie van merktheorie bijvoorbeeld. Naar wat daarover is geschreven. Dat zijn bibliotheken vol bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dan is er 1 heel bekende theorie van 2 goeroes, Binet en Field. En die hebben een zigzaggrafiek gemaakt. En daaruit blijkt dat als je een actie doet, want dat is wat er doorgaans gebeurt met een influencer, een kortlopende actie. Een
campagne.
Dat is geen campagne, dat is feitelijk gewoon een promotie, een actie. Dat heeft een hele korte tijd, loopt dat. En dan appt het net zo snel weer weg. En dan kan je wel weer een tweede doen, maar het blijft niet hangen. Dus er is geen sprake van een structureel sales effect. Terwijl als je branding wilt realiseren, dan moet je het langere tijd laten lopen. achter elkaar. En als je dat dan doet door middel van een eigen channel, dan bouw je ook echt iets op. En dan krijg je ook echt dat mensen een band gaan opbouwen met dat merk.
Met je merk in plaats van de influencer.
Dan krijgen ze er een gevoel bij. En dan krijg je dus aan het eind van de rit, wat Apple bijvoorbeeld heeft weten te bereiken, ik ben een echte Apple gebruiker. En als je alleen maar kortstondige acties doet, dan ga je nooit zo'n band krijgen met mensen.
Ja,
en zij zeggen ook, je moet eigenlijk 2/3 van je budget moet je besteden aan branding. En ongeveer 1/3 aan acties. Dus het is en-en.
Ja.
En dan zou ik er nog voor zijn om het dan echt allemaal in eigen hand te houden. Want als jij met allerlei verschillende kleine influencers gaat werken, wat wel leuk is voor een keer een actie tussendoor, dan heb je het niet zelf in de hand. Dus dan kan het alle kanten opgaan. En qua merkpersoonlijkheid fragmenteert het dan. Diffuus beeld krijg je dan.
Nou, ik, om nog even terug te gaan naar het allereerste stukje. Ik denk dat influencer marketing programma's ook een sleutel zijn om die geloofwaardigheid, die moeheid een beetje te doorbreken. Omdat je dan niet iedere keer korte campagnes of korte acties krijgt, maar veel meer een dieper verhaal, een diepere samenwerking tussen merk en influencer. Een influencer kiest dan ook echt voor het merk, voor een langere periode. En kan dan ook meer vertellen dan even die platte unboxing, maar ook even een keer, noem maar wat, naar de fabriek of even keer de designers spreken of misschien zelfs wel een selectie onder de eigen selectie krijgen.
Een
collectie uitbrengen, ja. Inderdaad. In samenwerking met het merk. Ja, en dat zijn dan denk ik wel even dus hele andere vormen, hele andere type content, veel meer storytelling en ook veel meer diepgang. En ik denk daar dus ook een betere geloofwaardigheid.
En een prijskaartje ook, hè? Daar komen we straks wel terug. Maar dat kost dus veel meer geld. En daarom haken heel veel bedrijven
nou ja,
af.
Ja, dat is hoe je het bekijkt. Want het kost inderdaad. Ja. Hè? Maar we adviseren vaak om dat al wel te doen. Dus maak voor een lange termijn een afspraak. Even als ik alleen al kijk naar de kosten. Hè, want stel nou, ik zet iemand 3 keer in een jaar in. Maar iedere keer groeit iemand met 100.000. Ja, dan iedere keer betaal ik meer. En als ik nu, zeg maar, ik heb de prijs, als ik nu 3 posts afspreek, bij spreken. Of 3 keer iets publiceren. Ja, dan heb je eigenlijk 3 voor de prijs van 1, maar wel de prijs van vandaag. Dus dat is er ook nog geen. En ik denk dat je dus ook wel een soort quantumkorting hebt.
En als het goed is, gebruiken ze dat product ook heel vaak en zie je het gewoon op een natuurlijke manier ook terugkomen in hun content.
Dus absoluut.
Dat is het mooiste natuurlijk. Ja. Dan.
Maar vorige week, want wij prediken dit al best wel een periode, zeg maar, op gewezen dat voor een andere klant, ja, dat er dus een concurrent was. Die heeft, zeg maar, uit een bepaalde markt, nou laten we daar zeggen dat de markt iets van 25 personen bestaat die, met wie we graag werken voor dat merk. Dat er dus één partij is die 10 tot 15 van de influencers heeft gestrikt, weten te strikken voor een jaar. En dat is best wel heftig.
Ja, wauw.
Terwijl we dat ook wel hadden voorgesteld al eerder, ook bij die klant. Yeah. Die is dan net niet, die had niet het lef om dus te daarvoor te kiezen of daarvoor te gaan. En dan zien we nu dus eigenlijk dat onze eigen glazen worden ingegooid. Van dat je denkt, jongens, dit is balen. Want dat zijn ook precies degenen die wij op het oog hadden, waar we al eerder mee hadden gewerkt.
En dat is dan waarschijnlijk
hadden,
waar in de markt waar een paar spelers maar zijn qua merk.
Ja, direct de concurrent. Precies. Ze hebben het zo slim gespeeld.
Ja, maar dat gebeurt. Dat is een goede waarschuwing voor de luisteraars. Of niet waarschuwing, maar goed om over na te denken.
Ja inderdaad. Ja. Ja, lange termijn is echt heel slim. En ook zo, ik was laatst bij de Next Web. En daar zaten ze ook, zeg maar, daar bungelen we nu ook een beetje tegenaan. Of merken, die willen natuurlijk heel graag dat influencers brand ambassadors worden.
Ja.
Maar influencers zien zichzelf eigenlijk niet. Ze hebben toen niet zo. Dus ze hebben een interview gedaan. Hello Society was het onderzoek. Met echt meer dan 300 influencers allemaal geïnterviewd. En die hebben gewoon gezegd, nee, wij zijn zelf creators. Dus we zijn content creators. En ook als je kijkt naar een Instagram post en feed, is 75% van de content die ze maken niet gesponsord. Dus die maken ze eigenlijk echt alleen maar puur ter inspiratie van hun doelgroep. Dus ze doen het meer voor hun doelgroep dan voor het merk. En wat je nu wel ziet is, zeg maar, dat waar die verhouding anders ligt, die komen dus wat ongeloofwaardiger over. Dus dan verliezen ze ook aan authenticiteit. Maar die 25%, die doen ze dus maar voor het geld. En dan zijn ze gemiddeld 5 uur met 1 Instagram post bezig. Kan je nagaan hoe lang je dan dus eigenlijk voor de lol of ja, aan het werk bent. Inderdaad om die doelgroep zo te laten groeien.
Ja.
Is dat,
ja.
Maar ja, kijk, als je kijkt naar stickers plakken, om het zo maar even te noemen. Logos plakken.
Ja.
Ja, dat is helemaal niet meer nodig. Ik denk juist dat als je het subtieler doet, maar het ligt wel direct in lijn met het gevoel wat het merk uitstraalt.
Ja.
En een merk stelt wel in staat de mensen achter het kanaal om die content te maken, dat zeker net zo krachtig overkomt. Op een gegeven moment kan je toch wel op een subtiele manier duidelijk maken dat er een connectie is tussen die twee. En op het moment dat jij dan zelf dat YouTube-kanaal bijvoorbeeld realiseert, ja, dan bouw je ook echt wat van jezelf op. Dan heb je de regie zelf in handen en dan kan je ook al die problemen met overstappen en dergelijke, die kan je allemaal voorkomen. En in aanvulling daarop, vanaf het moment dat jij pakweg in staat bent om 10.000 volgers binnen te halen, dan kan je zelf nog eens een keer met je eigen kanaal geld verdienen.
Merk ik nu dat je heel subtiel de trend homegrown influencers aan het snijden bent, Norbert?
Ja. Wat is dat?
Ja, homegrown influencers, eigen kweek, zelf gecast, zelf opgeleid, zelf getrainde influencers.
Dat is de officiële titel dus, homegrown?
Nou ja,
of hebben we die nu bedacht?
Official. Nee, het speelt wel een beetje. Ja,
dat is in ieder geval de term die een beetje omhoog loopt, maar... Ja, dat kan natuurlijk van alles zijn, dat je als merk gewoon je eigen gezichten gaat inzetten. Lijkt me ook in het kader van stijgende de prijzen ook interessant om te kijken van nou, wellicht moet ik daar een eigen gezicht op dit kanaal of op dit channel gaan inzetten. En dat kan dus iemand zijn die nou ja, zelf uit de markt komt, wellicht een geïnteresseerde consument. Maar dat kan ook iemand zijn uit eigen gelederen of gewoon een getalenteerde creator.
Is dat dan, zie je dat als iets anders als een ambassadeursprogramma? Want ik geef heel veel trainingen bij bedrijven voor ambassadeursprogramma's.
Mm-hmm.
Ook zoals ambassadeurs in de vlog of in de zorg, die gaan allemaal vloggen.
Mm-hmm.
Maar is dat dan hetzelfde als een
homegrown? Ja.
Dat vinden jullie wel.
Waar je eigenlijk over hebt, is dat je in dit geval, als het eigen mensen zijn dus, die je eigenlijk de mogelijkheden, de training en middelen geeft om een podium te pakken.
Ja.
Waarbij ik wel zou zeggen, ja, probeer er geen wc-in-show van te maken, maar laat die mensen nou juist praten, content maken over de onderwerpen waar zij goed in zijn, wat hun specialisme is. En ja, dat daar één keer in de zoveel tijd ook het eigen merk naar voren komt of de eigen organisatie, lijkt me niet meer dan normaal. Ja, Macy's is daar bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van in Amerika. Die hebben volgens mij een groep van 500 specialisten allemaal in de beauty sfeer die style, fashion tips geven en daar af en toe ook beauty producten in meenemen van Macy's zelf.
Worden zij er voor betaald of is het dan gewoon zo'n programma?
Affiliate krijgen ze betaald.
Oh,
ja, ze krijgen daar ook
een
gedeelte. Ja. Dus het is wel grappig, want het is aan de ene kant, nou ja, heb je, zou je kunnen zeggen, goedkope influencers. Maar ook leuk om een beetje de passie van zo'n werknemer wat te stimuleren en een grotere specialist te worden. En ja, wel, je hebt natuurlijk wel iemand die dan wat loyaler wordt. Hè? Die ga je ook de kans geven om te kunnen groeien. Een stukje persoonlijke ontwikkeling zit daar natuurlijk in.
Niet zomaar weg naar een ander werk, want je werkt er inmiddels voor.
En je weet dat diegene ook genoeg weet van jouw eigen producten, juist het DNA heeft. Dus daar zitten zeker een aantal voordelen in. En wat jij ook terecht zegt, als je dan nog steeds kijkt hoe je je influencer marketing kan doen, dan kun je je eigen mensen daar doorheen verweven natuurlijk. En daardoor ook laten groeien.
Ja, en wat Macy's ook wel heel slim heeft gedaan, ze hebben echt 500 van die vrouwen. Of echt maar allemaal of vrouwen en mannen. Dus echt allemaal verschillende types. En ja, de kracht van influencer marketing is dat het eigenlijk iemand is die heel dichtbij je lijkt te staan. Waardoor je het boodschap gewoon eerder aanneemt. Ja, met 500 ambassadeurs of homegrown influencers. Dus zit je gewoon, ja, heb je altijd wel een soort van beet of zo. Er zit altijd wel een match tussen.
Ja, en het hoeft natuurlijk niet altijd mensen te zijn uit eigen organisatie. Begin dit jaar is Sephora, ook een beautymerk, ook met zo'n programma gestart. En wat zij hebben gedaan, zij hebben een soort contest uitgeschreven. Waarbij ze hebben gezegd van oké, wij zijn op zoek naar nieuwe gezichten. Ik geloof 24 in totaal. En nou ja, voel je wat met ons merk? Ben jij een expert op dit en dit gebied? Meld je dan aan. Dus ze hebben iets van 15.000 inschrijvingen gekregen. Maar wat het leuke is, dat ze het onderdeel van deze procedure was dat ze hun fans ook moesten vragen om een testimonial te schrijven. En ik geloof 340.000 testimonials heeft dat opgeleverd. En daar zijn dus echt een heel mooie divers palet aan creators uitgekomen. Dus echt man, vrouw, dik, dun, gay, niet gay. Echt super divers. Maar wel allemaal echte mensen, waarvan je ook eigenlijk meteen weet dat hun fanbase de samenwerking ook draagt. Dus ook weer die stap, of die link naar authenticiteit te maken. Het is een programma en de fanbase is onderdeel geweest van de beslissing en zelfs meegeholpen om die creator naar voren te schuiven. En dat er zitten ook kleinere tussen, geloof ik, van 5.000 fans. Dus groot,
maar waar hebben ze dan naar gekeken? Want ze hebben ze alleen gekeken naar de reviews of naar het aantal reviews of naar...
Ik denk naar de match, dat bovenaan staat. Dus ook niet qua aantallen, maar welke passen nou echt bij ze voor. En het, met name de echtheid van de mensen, dat vind ik heel erg sterk. Want als je, L'Oréal heeft ook zo'n beauty squad, maar als je dat kijkt, dat zijn gewoon... Ja, de dames hebben wat verschillende kleurtjes, maar voor de rest kunnen ze zo...
Op de koffer van voor ook qua modelstatus.
Ja. Iets dicht bij huis zit ik net te denken. Het UMC of het AMC in het UMC heet het tegenwoordig. Daar hebben ze dus een ambassadeursprogramma waar ik soms vlogtrainingen geef. En die laten het helemaal los. Dat vind ik heel bijzonder. Dus ze laten hun eigen mensen alles doen. Dus je hebt bijvoorbeeld een Instagram-account die heet OK Stories. En we hadden een Instagram-account die heette de X-Ray Babes. Mm. En daar was dan wat vragen over vanuit het management van moet dat de X-Ray Babes heet. Want het waren gewoon vier dames die dat deden. En of ze babes waren, moet je zelf bekijken natuurlijk. Maar die naam is uiteindelijk wel veranderd hoor. Maar het is wel leuk om te zien als je dus zo los durft te laten als merk. Ja. Dan dat is ook een manier om het te doen natuurlijk. En dat vind ik wel goed dat ze dat... En het groeit langzaam, maar iedereen ziet het. En je wordt zichtbaar als afdeling. Want ze doen het per afdeling. Dus en dat vind ik wel echt heel interessant.
Ja, dan gaat het echt meer om het vertrouwen wat je dus de creators geeft.
Ja,
en ook de ruimte die jij ze biedt als merk.
Ja.
Dat daar dan ook heel veel waarde...
Precies. Ja. En dat heel veel mensen zijn heel bang van. Maar wat zullen ze er dan wel niet van vinden bij mijn baas of bij de afdeling? Maar zij durven dat nu. En dat geeft volgens mij... Dat is de volgende stap als je dat moet doen.
Ja. Ja. Maar die train jij dus ook. Dus dat is dan wel weer inderdaad...
Ik geef de vlogtraining,
Dus maar ja, dan zit er natuurlijk wel een kwaliteitsstempel zit erachter.
Ja, dat laten ze dus los, maar
ja, maar oké. Okay. Maar het gebeurt wel onder de vlag van
het AMC.
Precies. En jij hebt ze die training gegeven, dus dat zal allemaal ongetwijfeld binnen enigszins nog verantwoorde kader zijn. Ze krijgen wat lijnen mee. Hè. Ze zullen niet iemand bij wijze van spreken onder omstandigheden gaan vastleggen die niet geoorloofd zijn.
Nee.
Maar, dan denk ik aan de andere kant... Je ziet ook wel eens oproepen. Ik zal ook geen namen noemen. En dan wordt er gezegd. Ben jij ook influencer? Meld je aan.
Ja.
Voor ons netwerk.
Ja.
En dan denk ik bij mezelf van ja oké. Okay, laten we zeggen. Ik heb vijf deuren verder. Nee. heb ik een buurmeisje. Die heeft misschien, laten we zeggen, 49 volgers op de middelbare school. Die zeggen, nou joh, ik ben toch een influencer. Die meldt zich daarvoor aan. Want, hé, die is ook een micro-influencer. Nou, vervolgens gaat dat geëxploiteerd worden door een exploitant.
Mm-hmm.
Hoe geloofwaardig is het dan om te gaan stapelen... om tot een bereik te komen van, laten we zeggen, 50.000... en daar een prijskaartje aan te hangen? Want ook dat... daarvan kun je wel zeggen van ja, ik bereik voor jouw merk 50.000 mensen. Maar ja, de personen die erachter hangen, compleet diffuus. Terwijl jouw merk misschien wil uitstralen, avontuurlijk, whatever. Weet je helemaal niet wat er achter die personen schuil gaat.
Ja, dat zijn de metrics waar gekeken wordt, zijn dan oppervlakkig.
Ja, dan ga je dus blijkbaar alleen voor de views. En vanuit een merkperspectief vind ik dat hoogst merkwaardig. Want tenslotte, als jij een tv-campagne zou gaan doen, of je zou billboards gaan doen, dan zou je dat toch ook niet doen? Nee. Ga je wel weliswaar voor het bereik, maar je kijkt eerst, welke boodschap ga ik waarom uitdragen? Waar wil ik naartoe met mijn merk? En hoe ga ik dat doen?
Ja. Maar heb je het dan meer ook over de influencer marktplaatsen, waar dan heel vaak ook oproepjes op staan van oké, kan je hier aanmelden voor deze opdracht?
Ja, ik zie het ook achter op kranten staan. Daar heb ik ook zo mijn vraagteken
bij. Je leest nog de krant.
Ja hoor, tuurlijk.
Ja, nee, precies. Ja.
Daardoor blijf je ook heel goed op de hoogte van wat er leeft in de maatschappij.
Ja, ja.
Zouden meer mensen moeten doen.
De app.
Maar niet over influencer marketing, want het is altijd negatief, is mijn optiek. Hè? Dat de kranten en de tv praten heel vaak negatief over influencer.
Terwijl, overigens, inmiddels, als je kijkt wie zetten hier succesvol influencer marketing in, is dat de uitgevers dat prima aan het volgen en implementeren zijn. Dus iedere grote, bedoel Talpa en RTL hebben natuurlijk een eigen netwerk. Eigen MCN. Je ziet dat Linda Meijden heeft Yara Michels als
en wel rijkelijk laat zijn ze allemaal, vind ik
persoonlijk. Ja, ja, ze zien gebeuren.
Ik liep er in 2006 al rond te roepen van doe nou iets. En 10 jaar later nog steeds is het moeilijk.
Ja. Ja, ja.
Maar ze snap eindelijk, ja.
Ja, en nog even terug naar een ander dingetje wat er straks genoemd werd. ROI. Ja, dat is natuurlijk een heel breed onderwerp. Ik denk dat we daar misschien wel 10 podcasts over kunnen vullen. Maar toch is dat wel een manier, een challenge. Als je de bladen en sites erop naslaat. Van hoe ga je meten, waarop ga je meten. En wat moet je vooral betalen. Hè? Want tegelijkertijd, de grote influencers zijn redelijk prijzig. De micro-influencers waar we het straks over hadden. Die zijn wat goedkoper. Maar ja, waar ga je nou naar kijken? Waar ga je, wat is de ROI? En hoe ga je überhaupt influencers meten?
Ja, wat wij sowieso qua aanvragen binnenkrijgen van campagnes, dat elk merk altijd denkt, oké, wat is de conversie? Ja, hoeveel sales haal ik hieruit?
Yeah.
Dat je denkt, ja jongens.
Ja, maar kijk, sales is dus een lange termijn metrics.
Ja.
En je kan, als je dus op de korte termijn een actie doet of een unboxing, whatever, dan meet je dus geen sales effect, want dat is iets wat geldig is op de lange termijn. Dan pas kan je die impact meten,
ja, precies.
Omdat je dan weet van oké, hier stond mijn merk in het begin en hier staan we nu. En nu hebben we meer verkoop dan in het begin. Maar als jij een actie doet, dan meet je het resultaat van de actie.
En is het ook niet volgens mij dat iemand 6 keer in aanraking moet zijn geweest met een merk of een product voordat je tot aankoop overgaat of overweegt of zo? Dus dat het gewoon eventjes duurt inderdaad. Dus je zegt zo van oké, je moet het gewoon een paar keer gezien hebben en dan pas.
Ja, maar daarom is een structurele aanpak, een lange termijn aanpak ook een betere aanpak.
Ja.
Weliswaar aangevuld met acties dan alleen maar een keer een korte actie zeggen, een korte actie doen en vervolgens jullie bellen als je mij vraagt en zeggen van, en wat was de conversie?
Ja, precies.
Kan ik al naar mijn baas lopen om te vertellen dat de salescijfers zijn gestegen, dat de index...
Precies.
Nou, we hebben het wel eens meegemaakt hoor. Ik heb van die campagnes gedaan met een hele grote influencer, met Negi Mirsele, lang geleden. En dan zag je met ene campagne lag de webshop plat en was het broekje uitverkocht, was een kledingstuk.
Mm-hmm.
En met de andere campagne deed helemaal niks, was voor koffie van Starbucks.
Maar hetzelfde persoon.
Ja, hetzelfde persoon. Ja, dus
dat is wel inderdaad een combinatie van hoeveel geld stop je erin.
Ja.
Kijk, als jij bij wijze van spreken Enzo Knol inzet met het juiste product, bijvoorbeeld een bepaalde game, hè, die gedurende 2 weken bij wijze van spreken met korting via zijn code te kopen is,
ja,
dan scoor je wel.
Ja,
maar nog steeds is dat een combinatie dankzij de match en het product.
Ja. Het heeft ook te maken toch met de customer journey. Dat vertel ik ook al. Waar zit iemand in de cyclus of die jouw product kent of niet?
Ja.
En dan weet je of influencer marketing gaat werken of een campagne gaat werken of dat een lange ambassadeurschap voor nodig is. Ja,
het
is complex.
We doen het al een tijdje natuurlijk, maar we hebben talloze campagnes gedaan. En je ziet absoluut regelmatig effect op ja, sales / conversie. Maar ja, weet je, influencers zijn in mijn ogen veel meer iets wat je doet om een merk te bouwen. Het zijn mensen met
brand
een bepaalde...
brand awareness is ook echt perfect.
Ja, nou ja, die mensen die hebben gewoon van nature een bepaald respect vanuit hun passie of expertise opgebouwd. En daarmee ook een audience. Dus als die ergens achter gaan staan, en een kleine footnote natuurlijk, niet iedere week met een ander merk, ja. Maar als die zich ergens achter scharen, dan ja, weet je, dan doet dat wel wat. En dat moet ook nog een keer op het juiste moment komen. Want ja, stel ik doe het voor, noem maar wat, in de meubelbusiness, ja, weet je, dat is wat anders dan even een nieuw drankje kopen. Dus het kan best wel zijn dat mensen op een gegeven moment dat opslaan, maar mensen gaan niet direct dat kopen als ze niet die behoefte hebben. Maar dat gezegd hebbende, ja, we hebben ook genoeg campagnes gezien waarbij we gewoon zien van ja, weet je, qua sales vliegende producten zo de winkel uit, we hebben tv niet meer ingezet. Dus je ziet wel het effect. Alleen, ik moet wel zeggen, ik vind het altijd eng om daar op te gaan zitten, om de sec op te gaan zitten. Dus ik zou dat ook afraden, omdat je, ja, je bent ook afhankelijk van waar komen mensen terecht, weet je. Komen ze op je site, om ze daar te gaan bestellen. Dat zijn factoren die je ook als bureau niet in de hand hebt.
Maar dat staat eigenlijk wel haaks op dat content creatorship waar we het net over hadden. Want aan de ene kant zeggen we dus, we willen ze ambassadeurs maken. Als merk wil je het liefst ambassadeurs, want dan ben je geloofwaardig lange termijn, bla bla. En jij zei net, de influencers zelf zien zichzelf als content creators. Dus die zouden heel creatief moeten zijn. Wat voor product je ook geeft, ze zouden die creatief moeten kunnen neerzetten.
Ja, precies.
Dat is eigenlijk raar, want dan staan ze dus niet helemaal achter een product, maar dan kunnen ze gewoon...
Nee, en dat is ook, dat je ook ziet, zeg maar, oké, ja, want uiteindelijk betaalt natuurlijk het merk voor die campagne.
Ja.
En die geeft dan een hele strikte briefing af, waar ze zich allemaal aan moeten houden.
Ja.
En dan krijg je ook overal dezelfde content van van verschillende influencers, waarvan je denkt, ja, dit werkt dus niet zo sterk.
Nee, precies.
Dus hoe kan je dan inderdaad toch als merk, of ja, ik denk dat dan ook deels de rol van een agency is, als wij daartussen zouden staan, dat we echt inderdaad per influencer persoonlijke briefing maken. En soms ook we hebben ook een keer een campagne gehad inderdaad, dat we echt een persoonlijke aanpak hadden per influencer, die gewoon zijn eigen draai eraan kon geven. Ik zeg, nou, blijf alsjeblieft binnen je eigen format, maar zorg wel dat dit en dit en dit daarin terugkomt. En ga je gang.
Ja.
Dus ja, en daar hebben we ook wel de klant toen de tijd gewoon op voorbereid. Zo van, ja, we willen dat het gewoon zo sterk mogelijk overkomt.
Ja.
Natuurlijk in de content wordt geschreven en nou ja, ga je gang.
Ja, anders is het influencer advertising. Dan is het eigenlijk een soort van levende commercial.
Ja, precies. Ja. Ja.
En misschien nog weer een klein bruggetje naar een andere trend. Want er is natuurlijk een nieuw soort influencers aan het opkomen. Die eigenlijk volledig in de hand zou kunnen hebben. Dan heb ik het niet over de homegrown influencers, maar de virtual influencers. Zijn jullie daar al tegenaan gelopen?
Ja, er valt niet aan te ontkomen, zou ik eerder zeggen. Ik denk dat menig luisteraar het verhaal van Michaela, zo spreek ik het geloof ik uit, wel heeft meegekregen. En ja, die heeft behoorlijk veel volgers, dus ik denk dat...
500.000 geloof ik nu, zo.
Ja.
En de Glamour heeft het ook geprobeerd, hè, laatst. Met een eigen nummer.
Ja.
Zijn eigen influencer, ja.
Dus ik denk tegen de tijd dat jij als virtual persoon, mm-hmm. om het toch maar even zo te noemen, mm-hmm. erin slaagt zoveel mensen aan je te binden, dat wel degelijk erop wijst dat computers de richting opgaan om menselijke emoties op een of andere manier over te dragen.
Ja, maar is het de nieuwigheid, denk je?
Ja,
dan ook even kijken. Maar, of zit er in de lange termijn wat in? Want ik kan me voorstellen, want het is leuk om te kijken wat dat doet.
Kijk, vooralsnog geldt natuurlijk, computers doen het beter, maar mensen doen het menselijker. Mm-hmm. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de ervaring van Disney, mm-hmm. En heb ik het eventjes over bijvoorbeeld wat Marvel heeft gepresteerd... In de laatste film, nee, de ene laatste moet ik geloof ik zeggen, Avenger.
Mm-hmm.
Avengers, hebben ze die wasbeer, ik meen dat die raccoon of zo heet. Ja, daar zijn ze er wel gewoon qua bewegingen en emoties in geslaagd om ook daar dusdanige trekjes aan mee te geven dat mensen zich daadwerkelijk daarmee gingen vereenzelvigen. Mm. En dan denk ik wel aan de ene kant wow, dat is knap. Maar aan de andere kant denk ik, ja, is misschien ook een beetje back to the future. Hè? Want Disney, dat konden ze ook al in de tijd van Bambi en van de Zeven Dwergen.
Ja.
En dat was zeker niet artificial intelligence of wat dan ook.
Nou, ik vind, nou ja, mijn idee is dat wat je nu ziet, dat dat heel vaak een foto is met een gezicht erop geshopt. Ook al heb je zo'n Lil Miquela heel veel leuke samenwerking met grote merken. Ik denk toch dat dat, ja, als dat niet een niveautje verder gaat, dat dat redelijk beperkt blijft.
Nou, dat denk ik niet. Want het is alweer een paar jaar geleden dat ze uit levenslicht zag. Als je kijkt naar Japan, nu is dat natuurlijk wel een volstrekt andere cultuur.
Mm-hmm.
Maar daar heb je, zij heet Miku Hatsune. En dat is een popster.
Oh, die treedt ook op, ja.
Die treedt op. Haar band, dat zijn gewoon normale leden. Die staan ook op het podium. Maar zodra zij verschijnt met haar enorme, lange, blauwe lokken, dan gaat het publiek helemaal los. Ik zal iedereen die nu luistert vooral aanraden om een kijkje te nemen op YouTube.
Ja, zo bizar.
Het is heel bizar. En, maar ja, goed. Ik meen dat ik ruim 5-6 jaar geleden al voor het eerst al een keer een blog heb geschreven over Tupac. Die in Amerika een hologram optreden deed met andere rappers. Dus ja, kijk, in principe kan het nog alle kanten op. Dus
het gaat zich een beetje mixen. Dat is gewoon reality.
Kijk, ik denk op het moment dat je dus echt daarmee kan interpreteren dat het echt hard gaat. Jij stuurde me laatst weer door.
Oh, ja,
Salvador Dali is weer terug. Wat ze hebben gedaan, bestaande footage hebben ze stukjes geknipt. Waarbij hij recht in de camera keek. En daarmee hebben ze eigenlijk, eigenlijk het algoritme de gaatjes laten invullen. Zodat hij eigenlijk alle emoties kan, dat hij kan praten. Dus je wordt ook in zijn museum word je ook welkom geheten. En ik geloof dat hij zoveel verschillende verhaaltjes heeft. En dat afstemt op de persoon.
Heeft hij een rondleiding of zo?
Ik kan een selfie met hem nemen. Maar op het moment dat je dat dus krijgt. Is dat je dus ook echt persoonlijk contact kan hebben op massale schaal. Waarbij er ook echt gekeken wordt naar de persoon met wie hij of zij aan het praten is. Dat je dan het wel een niveau verder...
Maar dan is hij nog echter dan een influencer. Want die zie je alleen maar op een plaatje.
Ja,
eens. Dus dat wordt nog veel interessanter.
Ja, precies. Al zijn maniertjes, echt zijn tik en zijn manier, zijn intonatie. Alles hadden ze geanalyseerd. Het zat er echt. Het was gewoon...
Nog een ander dingetje. Dat was een hele leuke talk op South by Southwest in maart. JFK Unsilenced. Het is een campagne geweest waarbij ze een beetje hetzelfde hebben gedaan met een speech van JFK. Net voordat hij die speech kon voordragen, is hij vermoord. En wat ze hebben gedaan is uit allerlei audiofragmenten hebben ze dus ook weer eigenlijk een vocabulaire opgebouwd en hebben ze die speech alsnog uitgebracht.
Ja.
Dit is een beetje hetzelfde.
We hoeven dus geen influencers meer. We kunnen al iedereen uit de pas terughalen, uit de geschiedenis.
Ja, precies. JFK for president.
Oh. Ja. Tot een kamer terug.
De verkiezingen. Top.
Ja. Oké,
nou goed. Ik denk wel als Amerikanen daarop zouden.
Ik denk genoeg stof ook voor een aparte aflevering om daar verder op in te duiken. Wat ik eigenlijk zou willen doen is nog even met jullie kijken naar wat verwachten we nou in de toekomst. En wat zijn dan de dingen die wij die we daar zien op ons af zien komen als we het hebben over influencer marketing?
Toen werd dat stil. Nou,
dit kunnen we gewoon eruit knippen.
Of ik laat het gewoon zitten.
Ja. Nou, ik denk, ik wil wat erover zeggen. Want ik vond het wel een goeie van Norbert dat hij vertelde dat influencer marketing eigenlijk nog steeds, en dat zei jij ook John, dat het nog steeds moet opgroeien in Nederland of nog steeds volwassen moet worden. Maar dat het gewoon een onderdeel is van je marketingstrategie. En ik geef Instagram lessen, dan vertel ik dat ze een Instagram strategie nodig hebben. Maar een Instagram strategie kan niet zonder een social media strategie, kan niet zonder een content strategie. En dan kan er weer niet. En influencer marketing is daar weer een onderdeel van. Dus online marketing is gewoon mega complex.
Ja.
En als influencers passen bij heel veel merken, denk ik. Maar dan moet je het gewoon serieus aanpakken en daar een strategie tegenaan gooien. Gewoon goed over nadenken. Wat is mijn boodschap? Waar zitten de mensen in de customer journey? En wanneer zet ik influencers in? En welke? En daarnaast geloof ik ook nog heel erg altijd in een ambassadeursprogramma.
Mm-hmm.
Want dat niet alleen, ik weet niet als je dat hetzelfde ziet, dat kan, influencers versus ambassadeurs.
Ik denk het is gewoon hetzelfde.
Ja, als het hetzelfde is, dan is het ook belangrijk om op je eigen mensen in te zetten, denk ik dan, om hun influencer te maken.
Ja, en daar,
dat is de makkelijkste start voor de meeste bedrijven nu, is begin bij je eigen mensen. En maak die zo enthousiast mogelijk.
Ja.
En laat ze en help ze met hun kanalen als ze het leuk vinden om over hun merk te praten of over hun diensten. Help ze dan. Ja.
Ja. Nou, je noemt dat budgetten. Ik denk ook dat het nadenken over de juiste influencer marketing strategie en hoe je dat op een lange termijn doet, dat dat heel erg gaat toenemen. Dat het gedeelte influencer marketing in de mix aan het groeien is. Net een onderzoek gelezen, New Reach. Bijna de helft van de geïnterviewde marketeers, 2000 marketeers, die geven meer dan 20% van hun marketingbudget uit aan influencer marketing. En 11% daarvan zelfs meer dan 40%. En dat is wel iets wat je aan ziet komen, steeds meer bedrijven die naar een always-on aanpak gaan, waar we net al een beetje over hebben gehad. En ook zoals een all-in, we duiken er ook echt in en we gaan met een aantal goede. Groot, van groot tot klein, de diepte in. Die zie ik dus ook wel heel duidelijk. Ik wil zelf ook nog eentje aankaarten. En dat heeft een beetje te maken met een, probleem zou je kunnen zeggen dat merken hebben. En influencers net zo goed. Die zijn er zo, denk ik zelf nog wel meer van afhankelijk. En dat is het algoritme. Algoritme van Instagram, Facebook, YouTube. Geeft een heleboel stress bij merken. Van, standaard wordt jouw post op Facebook maar een heel klein gedeelte van je eigen fans getoond. En moet je eigenlijk om die goed te bereiken al budget neerleggen om je eigen post aan je eigen fans te boosten. Maar voor een influencer is het natuurlijk helemaal funest, want ja, dat is je brood. Jouw fans zijn je brood. Dus op het moment dat je die steeds moeilijker kan bereiken, ja, dan loop je tegen problemen aan. En laten we los van het algoritme. Dat geeft bij een heleboel YouTubers die lopen met burn-out verschijnselen om maar aan het algoritme te voldoen. Hè. Dus de lengte, de frequentie, je moet blijven komen. Anders zak je gewoon naar beneden en zak je inkomsten dus ook naar beneden. En dan heb je natuurlijk ook nog het risico dat er is gebeurd dat je een overgang hebt. Hè. Wat we hebben gezien van Hive naar Facebook of dat een Vine in één keer zo goed als verdwenen is. Dus daar ben je dan best wel van afhankelijk. Dus waar ik eigenlijk heen wil, is dat je eigenlijk een hele revival ziet. Van old school web 1.0-achtige tools. Ik noem even een weblog, een nieuwsbrief en natuurlijk een podcast. Als middel om gewoon veel meer houvast te geven aan je eigen doelgroep.
Ja. Ja, super slim. Of in ieder geval qua Lush UK heeft natuurlijk die zelf al gestopt met hun eigen socials. Wat toen echt iedereen dacht, wow, waarom? Heel simpel, zij gaf het ook aan. Oké, 6% bereikten ze nog maar van hun doelgroep. Van een echt meer dan 1 miljoen volgers. Waarom zullen wij dus inderdaad het nog doen? Als we dus ook een app kunnen lanceren en een eigen community opbouwen. En ze zijn echt nog wel aanwezig online, maar juist wel echt de Lush community. Dus influencers die hun eigen producten bij Lush kopen, ze doen ook niks betaald. Dus ze betalen echt niemand voor hun marketing, qua dus influencer marketing. Maar voor influencers is dat eigenlijk ook wel echt een slimme zet, denk ik. Dus als je echt inderdaad gewoon weer teruggaat, oké jongens, vinden jullie het interessant wat ik te vertellen heb? Nou, meld je dan ook nog even aan voor de nieuwsbrief, zodat je gewoon eigenlijk
moet je wel
meer invloed hebt.
Dan moet je een hele goede huis komen.
Zeker, je moet dus eerst wel je doelgroep hebben gebouwd. En ook dus eerst fans, dus wel via je of je Instagram. Ja. Of,
en als iedereen dat gaat doen, dan gaan er ook heel veel verliezen.
Ja, zeker. Ja.
Dat is dan het
geval. Ja, je ziet ook wel, dat zie je een beetje in de celebrity scene opkomen. Fanclubs die terugkomen.
Ja.
Waarbij je gewoon zegt, oké, je krijgt je downloadable app of je krijgt toegang. Soms zelfs betaald. En dan zie je ook exclusieve content. Dus je ziet een beetje offline halen, zou je bijna kunnen zeggen.
Ja
super interessant. Nou ja. Norbert, heb jij nog wat toe te voegen?
Nou ja, ik denk nog steeds dat regie in eigen hand een hele goede aanpak kan zijn. Omdat je dan daadwerkelijk iets van jezelf opbouwt. En ja, die mensen, daarvan weet je ook, als ze een alert aanzetten, dan gaan ze het ook daadwerkelijk lezen. Dus dat biedt gewoon sowieso houvast. En vanaf een bepaald aantal, dan verdien je er ook nog eens aan. Hè? En laten we zeggen dat je doorstijgt van 10.000 naar 20 of voor mijn part 30 en hoger. Ja, dan kan je het geld wat je vervolgens overhoudt, dat kan je weer inzetten om de kwaliteit van je content verder te doen laten stijgen. Of je kan het ergens anders voor inzetten. Maar nog steeds heb ik het gevoel dat influencer marketing of social in het algemeen een beetje op dit moment erbij hangt van leuk voor erbij. En dat is wel gevaarlijk. Ik denk wel dat je moet kijken van hoe maak het nou, of dat je gewoon de keuze moet maken, wordt het nou wel of niet een structureel onderdeel van mijn aanpak, ja of nee?
Ja.
En hoe vul ik het dan in?
Vanuit de influencer gezien dan?
Of ook vanuit je merk ook.
Ja.
Kijk, als jij bij wijze van spreken de softwareontwikkelaar SAP bent, ja, dan kan je kiezen voor een B2B aanpak. Daar hebben ze best wel goede voorbeelden van. Maar ja, dat is natuurlijk voor elk merk is dat anders. Ik vind zelf de case van Revolve, dat is de Instagram case, vind ik fantastisch. Maar die hebben ook gekozen voor, dat is een e-commerce winkel, even voor de luisteraars die het niet kennen.
Fashion.
Ja, precies. Maar die hebben wel heel duidelijk gekozen voor regie in eigen hand.
Ja.
En daar moet je wel heel goed naar kijken.
Ja,
ja, maar dat is wel een hele mooie case. Maar ik vind het misschien wel mooi om daarom een beetje mee af te sluiten. He, dat is, zij zijn volledig hierop gegaan. He, zij zeggen dat ze zo'n 70% van hun business binnenhalen via influencers. Ze hebben ook zo'n 60-70, een soort vast rooster van zo'n 60-70 influencers. En dus niet niks. Ik geloof 1,8 miljard zetten ze om. Dus dat was, die case heb ik gelezen. Ongeveer 1 miljard aan omzet via influencers. Maar wel eigen team, eigen software ontwikkeld, dus super strategisch aangepakt. Wellicht is dat een beetje een soort van teken aan de wand. Lange termijn, all-in.
Ja, juiste doelgroep, juiste platform is daar ook de keuze van. Ja, Coachella,
in-house.
Revolve, Instagram. Ja, dat is gewoon een
perfecte match.
Ja.
All right. Zijn we aan het eind gekomen van de eerste podcast. Kirsten, echt onwijs bedankt. Leuk je hier aanwezig te hebben. Norbert, Idito en natuurlijk Roos, jij ook.
Yes.
Dankjewel en tot de volgende podcast.
Zo, de eerste aflevering zit er weer op. Dank nogmaals aan Kirsten en Norbert. Jullie zijn toppers. Vond je het leuk? Vergeet dan niet te abonneren of te sharen. Thanks alvast. En over 2 weken duiken we samen met Sander Duifstein in de wereld van fake influencers. Graag tot dan!